Onze hulp en onze verwachting is van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk zijner handen. Genade zij met ons en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 73. Het eerste vers: ja, waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. Hoe donker ooit Gods weg mogen wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. Psalm 73, het eerste vers. Vanavond met u de schriften openen in het Oude Testament, Psalm 73. En na het lezen van Psalm 73 zingen we Psalm 108, het eerste vers. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En daarna doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Dus we lezen eerst Psalm 73, zingen Psalm 108 vers 1 en daarna belijden we ons geloof. Een psalm van David. Immers is God Israël goed, degene die rein van hart zijn. Maar mij aangaande, mijn voeten waren bijna uitgeweken. Mijn treden waren bijkans uitgeschoten. Ik was nijdig op de dwaze, ziende der goddeloze vrede. Want er zijn geen banden tot hun dood toe, hun kracht is fris. Ze zijn niet in moeite als andere mensen en worden met andere mensen niet geplaagd. Daarom omringt hen de hovardij als een keten. Het geweld bedekt hen als een gewaad. Hun ogen puilen uit van vet. Ze gaan de inbeeldingen des harten te boven. Ze mergelen de lieden uit en spreken boselijk van verdrukking. Ze spreken uit de hoogte. Ze zetten hun mond tegen de hemel en hun tong wandelt op de aarde. Daarom keert zich zijn volk hier toe als hun water eens volle bekers wordt uitgedrukt. Dat zij zeggen, hoe zou het God weten? En zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Zie, deze zijn goddeloos. Nochtans hebben zij rust in de wereld. Zij vermenigvuldigen het vermogen. Immers heb ik tevergeefs mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen. Terwijl ik de ganse dag geplaagd ben en mijn bestraffing is er alle morgens. Indien ik zou zeggen, ik zal ook al zo spreken, zie. Zo zou ik trouwelooslijk zijn aan het geslacht uw kinderen. Nochtans heb ik gedacht om dit te mogen verstaan. Maar het was moeite in mijn ogen. Totdat ik in Gods heiligdommen inging en op hun einde merkte. Immers zet gij hen op gladde plaatsen. Gij doet hen vallen in verwoesting. Hoe worden zij in één ogenblik tot verwoesting? Nemen een einde, wordt het er niet van verschrikking. Als een droom na het ontwaken, als gij opwaakt, o Heere, dan zult gij hun beeld verachten. Als mijn hart opgezwollen was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, toen was ik onvernuftig en wist niets. Ik was een groot beest bij u. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad. En daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Bezwijkt mijn vlees en mijn hart. Zo is God de rotsteen mijns harten en mijn deel in eeuwigheid. Want zie, die verre van u zijn, zullen vergaan. Gij roeit uit al wie van u afgoereert. Aan mij aangaande, het is mij goed nabij God te wezen. Ik zet mijn vertrouwen op de Heere, Heere, om al uw werken te vertellen.
Thank you.
En ieder spreken in zijn of in haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Ontvangen, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten de rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonde, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Tekstwoorden die we vanavond willen overdenken vindt u in Psalm 73. Het is een psalm waar de dichter ons in het hart laat kijken. Want gemeente, we zitten hier allemaal keurig, netjes, maar wie weet wat er in uw hart leeft? Dat weet God alleen. Maar God laat het ook vertolken in zijn eigen woord. Van deze dichter die dat doet. En dan nemen we als tekst Psalm 73, het 23ste en 24ste vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat. En gij zult mij leiden door uw raad. En daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Dan schrijven we erboven. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Om mij ten eerste in het licht te stellen. Ten tweede om mij te leiden in uw raad. En ten derde om mij te brengen in uw heerlijkheid. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Om mij in het licht te stellen, te leiden in uw raad en te brengen in uw heerlijkheid. Laat ons het aangezicht des Heeren zoeken in het gebed om zijn zegen te vragen over ons samen zijn deze avond. Heere, grote en heerlijk God, vervul onze harten met diepe eerbied en ontzag voor uw grootheid en uw heerlijkheid, o God. Want wie zijn wij, mensen, kinderen? En zo hebben we dat ook gelezen als we deze psalm hebben opengeslagen van uw knecht Asaf. Hij was in grote verwarring. Hij had vele vragen. Hij begreep het niet meer. Hij kon er niet meer bij, Heere, wat u in uw raad besloten had. En hoe u met hem de weg ging. Hij kon u niet meer begrijpen. Maar wie zal u wel kunnen begrijpen, Heere? Want u bent zo hoog en zo heerlijk. En toch bent u zo laag afgedaald onder de mensenkinderen in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En bent u diep afgedaald in onze verlorenheid. Heere, zodat u het allerminste van ons kan verstaan en begrijpen. Want u bent God. Wij begrijpen u niet, zegt Job. Want God is groot. Maar u begrijpt ons wel, Heere. Dat is een wonder. Want bij alle godsdiensten in de wereld, waar men beleidt een God te dienen die eigenlijk de mensen niet kent, want het zijn geen goden. Maar u kent elk mens. U doorgrondt van verre zijn gedachten. Niets is bedekt voor uw heilig aangezicht, Heere. Laat ons dat vanavond beseffen. En laat ons dan vanavond hier, als we voor uw heilig aangezicht gekomen zijn, Heere, we beseffen dat u ook het allerdiepste van ons hart kent. Onze overlegging. U kent ook, Heere, ons ongeloof, ons verzet tegen u. En als genade verheerlijkt is, Heere, dan weet u ook wat het verlangen van het hart is. En laat het zo mogen zijn, Heere, dat er hier mogen zijn die hongeren en dorsten naar u. Die vanavond hun hand uitsteken. Want er staat hier geschreven: gij hebt mijn rechterhand gevat. Maar dan moet ik ook mijn hand uitsteken. En Heere, u zegt het zelf in uw eigen woord. Geef de Heere de hand en kom tot zijn heiligdom. Heere, dat wij ook door het geloof onze handen mogen uitstrekken naar u. Opdat u ons bij de hand zou vatten, ons te leiden. In uw raad, naar uw welbehagen. Heere, want dat wilt u doen. Daarom zijn we hier, om het onderwijs te ontvangen, Heer. Zou u ons dat willen geven? En dat we vanavond aan uw voeten mogen zitten. Om zo door het geloof, door u bij de hand genomen te worden. Om ingeleid te worden in uw waarheid. Omdat wij die ware troost mogen ontvangen. In leven en in sterven. Heere, ga met ons in deze avond. Leid ons. En geef, Heere, dat we het mogen beleven. Zoals het ook in uw woord geschreven staat. En ze zagen niemand anders dan Jezus alleen. Heere, wilt u zo bij ons zijn in al onze noden, zorgen, moeite en verdriet. Geef dat we bij u mogen schuilen, ook vanavond. Misschien dragen we wel een zwaar kruis, dat we tegen niemand durven te vertellen. O Heere, mogen we dan vanavond diegenen die dat kruis dragen een ogenblik vinden van rust. Dat u het alles doet naar uw welbehagen. En dat uw werk altijd doorgaat. En dat u nooit laat varen de werken uw handen. Heere, dat we die troost mogen ontvangen. Heere, gedenk de zieken, we dragen ze nogmaals aan u op. Hun genezing geven, waarop gehoopt en gewacht wordt. Zegen hen. Gedenk, Heere, ook aan uw kerk. In ons vaderland, onze eigen kerken. Wil nog dienaren uitzenden, Heere, die getrouw uw woord verkondigen. En bedeeld worden met de liefde van Christus. Om een heenwijzer mogen te zijn. Opdat zondaren getrokken zullen worden en overgebracht tot het rijk van uw wonderbaar licht. Heren, en u weet ook hoeveel verval er in ons vaderland is van de kerk. Geef een bloei, heren, een opleving, een herleven. Maak ons levend. Laat dat gebed ook in onze harten mogen zijn, heren. Naar uw komst, heren, want zo staat het ook in uw woord, dat de kerk, de bruidskerk bidt, door de Heilige Geest, kom Heer Jezus, kom dan haastiglijk. We leven er zo ver vandaan, heren, maar wilt u het doen herleven? Gedenk ook aan alle arbeid in uw koninkrijk, de zendingsvelden, evangelisatieposten. O Heere, wilt u daar geven dat verloren zonen en dochteren mogen terugkeren. En dat uw rijk gebouwd zal worden. En dat ze zullen komen. En u heeft het beloofd, Heere. Ik zal ze zenden. Ik zal ze trekken. En ik zal wederbrengen. Wat verloren was. O trouwe God. Geef dan ook uw dienaren daar de kracht en de wijsheid voor. En de liefde in het hart. Heren, we denken ook aan uw bondsvolk. Het volk Israël. We worden er steeds weer bij bepaald. Hoe dat volk. Een seculier volk hier. Waar maar een klein gedeelte, heel klein gedeelte is, die de Messias kennen. O Heere, wilt u het deksel wegnemen en geef ons het gebed. Want de bekering zal van de Joden zal tot de zegen zijn van de heidenen. Trouwe God, u heeft belofte gegeven. Gedenk ook aan uw kerk die verdrukt wordt. In deze wereld, heren. Waar uw knechten moeten misschien in de gevangenis met de dood tegemoet zien. Geef, heren, dat ze standvastig mogen zijn. En geef ook ons dat wij die nood gevoelen. En daarvoor zullen vragen, heren. Want als één lid lijdt. Leidt het toch alle leden. Heren, zo hebben we veel aan u te vragen. Gij zijt die God die het gezegd heeft. Bid en gij zult ontvangen. Klopt en die zal worden opengedaan. Maar wij hebben geen rechten, heren. We kunnen die rechten wel menen te hebben, maar die hebben we niet. Doe het ons ook zien. En geloven, opdat we zo als een rechteloze mogen komen tot u. Vanavond met twee lege handen, met één gebed in onze harten. O God, wees mij zondaar genadig. Wij vragen het alles om Christus wil. Amen. Laat ons zingen Psalm 73, het 12e en het 13e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Ondertussen krijgt u gelegenheid uw liefdegave delen zijn diensten bij de zing op Psalm 73 vers 12 en 13. Gemeente, na het amen van de preek willen we samen zingen. Psalm 16, het vierde vers. Ik zal den Heer, die mij getrouwe raad gegeven heeft met psalmgezangen, prijzen. Daar het goddelijk licht mij toestraalt, vroeg en laat. Mijn nieren, zelfs bij nacht, mij onderwijzen. Wat er verder volgt, Psalm 16, vers 4, na het amen van de preek. Geliefde gemeente, misschien zijn er in uw leven ook van die knopen die je maar niet kan ontwarren. Vragen in je hart, hoe zit dat nou eigenlijk? Hoe werkt dat? Hoe gaat dat? En je kan er maar geen antwoord op vinden, het is net een kluwe wol waar je aan zit te trekken. Je denkt dat je de begin vindt en je vindt het nou net niet. Het zit helemaal in de war. Zo kun je van binnen met vele dingen, en zeker als het gaat over het koninkrijk van God. In de wereld kun je misschien wel gauw iemand vinden die een oplossing weet. Maar de vragen aangaande je zaligheid, de vragen aangaande het leven met God, wat kunnen er een knopen zijn? Hoe zit dat nou? Hoe krijg ik nou die genade en hoe word ik bekeerd en waarom verhoort God mijn gebed niet? En ja, zo kun je vele vragen hebben in je leven. En waarom gebeurt dit nu in mijn leven? Dat ongeluk of waarom moet mij dat nou overkomen? En er komt geen antwoord. Je krijgt het niet als een briefje uit de hemel opgestuurd. En je blijft ermee zitten. Nou, zo mogen we vanavond ook eens kijken in het hart van Asaf, bekende dichter, die zijn liederen schreef voor de koorzang ook in de tempeldienst. Deze Asaf, die laat ons meekijken wat er in zijn hart leeft. Er is een grote verwarring gekomen in zijn leven. Want wat er precies gebeurd is, weten we niet. Dat zegt Asaf ook niet, maar er zijn veel tegenslagen in zijn leven gekomen. Overal maar weer in het leven, zijn bestraffing is er elke morgen, schrijft hij. Elke morgen weer van die verdrietige dingen die hij moet meemaken. Tegenslagen. En als hij dan in de straat is rondkijkt waar hij woont, dan ziet hij daar die mensen die nooit aan God en gebod doen. Mensen die het allemaal voor de wind gaat. Ze hebben geen tegenslag. Ja, hij beschrijft dat ook zelfs. Hun ogen puilen uit van vet. Ze gaan de inbeeldingen des harten te boven. Ze mergelen de lieden uit en spreken boselijk van verdrukking. Ze spreken uit de hoogte. Ze zetten hun mond tegen de hemel, hun tong wandelt op de aarde. Ze hebben een grote mond. Ja, dat zijn ze. En ze hebben nooit geen tegenslag. Maar mijn bestraffing is er elke morgen. Heren, hoe kan dat nou? Het moest juist andersom zijn, want ik ben toch uw knecht. Ik ga elke zondag naar de kerk. Ik bid. Ik lees in de Bijbel. Ik wil u dienen. Ik wil u belijden. Ik wil naar uw wetten leven. Heren, u weet het toch? En waarom is mijn bestraffing dan er elke morgen? Waarom moet ik dat allemaal meemaken? als een knoop waar hij niet uitkomt. En daarom, aan het laatst van de psalm, aan de tekst die wij willen overdenken, in het licht te stellen, dat doet God. Dat God er licht over laat vallen. Dat God hen bij de hand neemt en het laat zien wat het, waarom hij deze tegenslagen, deze verdrukking krijgt. En terwijl de goddelozen voortgaan in hun zonde en zondig leven, en dat ze vet gemest worden voor de dag des oordeels. Want zij zullen in een beeld, in een ogenblik verwoest worden. Maar dat zag hij niet. Hij was helemaal in de verwarring. Hoe komt dat nou? Wat is dat eigenlijk? Je zou het met één woord kunnen zeggen. En dat is het woord eigen gerechtigheid. Wat betekent dat? Eigen gerechtigheid. Dat wil eigenlijk zeggen, ik heb rechten. Ik heb er recht op dat ik krijg waar dat God mij moet geven wat ik verdiend heb. En geliefde, daar zitten we allemaal vol van. U en ik. Van eigen gerechtigheid. Weet u, dat is een verschrikkelijke zonde. Want als er een ouderling op bezoek komt en u hebt Gods wet overtreden, u hebt een zonde gedaan, een openbare zonde, dan kan zo'n ouderling u komen, netjes komen waarschuwen. Maar als u elke zondag netjes in de kerk zit en u meent het allemaal zo goed, ja, waar moet u dan ouderling tegen waarschuwen? Eigen gerechtigheid? Weet u, daar had de Heer Jezus het meeste last van die mensen. Die hadden rechten. Neem nou even de fariseer en die tollenaar. De fariseer, die stond voor in de tempel. Hij had alle rechten. Hij kon het allemaal uitstallen voor God. Ik heb dit gedaan en dat gedaan. Ik heb 2 maal gevast. Ik heb mensen alles gegeven en ja, hij had heel veel. Heren, u mag wel blij zijn met mij. Hij stalde alles uit voor God. Eigen gerechtigheid. Hoeveel hebben wij bij ons? Als u misschien in de stilte bidt tot God, jongen of een meisje, Heere, wil u me alsjeblieft een nieuw hart geven? Dat is een mooi gebed. Want Heere, ik wil toch naar u luisteren. Ik wil toch, ik ga elke zondag naar de kerk. Ik ga netjes naar de catechisatie. Ja, wilt u alsjeblieft naar me luisteren? Voelt u wel? Dan presenteren we wat aan God. En eigenlijk in het diepste, in het hart van Asaf was dat ook aanwezig. Hij wilde iets aanbieden bij God. Zij hadden recht, die goddelozen daar, die hadden recht erop dat zij vergaan zouden. Dat het oordeel God zou komen, maar hij, zijn bestraffing is er elke morgen. En hij niet, hij had er geen. Eigenlijk moest de Heere hem anders behandelen. Zelfvoldaanheid. Best wel een vrome man. Maar dat is zelfs zo erg dat hij er bijna een hartkwaal van krijgt. Want eigenlijk is eigen gerechtigheid verzet tegen God. Je bent niet eens met God. Je bent met Gods raad niet eens. Je bent met Gods weg niet eens. Hij werd in zijn nieren geprikkeld. Je zou er een nierziekte van krijgen. Ja. Wat zegt Salomo? Nijd is de verrotting van de beenderen. Je ziet het dikwijls mensen die kwaad zijn en boos zijn. En dan zie je het leven van hun gezondheid ook wegkwijnen soms door hun boosheid. En zo zou het eigenlijk ook bij Asaf gebeuren. Maar God ziet zijn knecht wel. De gemeente, God ziet u ook. Laten we vanavond maar eerlijk zijn tegenover de Heer. Met al onze vragen. De Heer ziet het ons. En daarom zijn we in zijn huis gekomen. In zijn heiligdom. De plaats waar we God ontmoeten. En nu mogen we God ontmoeten in zijn woord. Hij spreekt tot ons. Hij zegt het ook in onze tekst. Hij zegt: gij hebt mijn rechterhand gevat. Hoe deed God dat dan? Hij ging in het heiligdom, in de tempel. En daar heeft hij alles gezien, gehoord. Wat deden ze in die tempel? Het was natuurlijk niet zo als in onze dagen, dat er een hele preek gehouden werd. Nee, het was meer een zichtbare dienst. De offers werden gebracht. Er waren zangkoren. Er werd Gods lof gezongen. En die offerdienst was een centrale, het centrale van de eredienst. Dat het bloed der verzoening stroomde van dat altaar. En op de grote verzondag gebracht werd in het heilige der heiligen. Om voor het volk verzoening te doen. En dan kwam de priester naar buiten en die zegende het volk. En die sprak van vergeving, van verzoening, van genade. Dat was de eredienst in die oude dagen, dat offer dat heen wees naar de Heer Jezus Christus. En jongens en meisjes, dan nemen we jullie eens even mee. Zie je daar Asaf staan. Met een verbeten gezicht. Zit niet goed van binnen. Hij heeft veel vragen. Waarom doet God het nou zo? U bent er niet mee eens, Heer. Maar misschien zitten er hier ook wel. Die veel vragen in hun leven hebben. Misschien, waarom moet mij dat nou overkomen? Waarom is mijn man nou gestorven? Of mijn vrouw? Of mijn kind? Waarom moet ik dat nou wel meemaken en die ander niet? Of andere dingen. Waarom ben ik niet geslaagd en waarom ging het bij mij allemaal verkeerd? Waarom heb ik die baan niet gekregen? Ik heb zo mijn best gedaan. Ja, dat is in het natuurlijke leven, maar ook in het geestelijke leven. Het lijkt wel of God niet luistert. We blijven maar vragen en er komt geen antwoord. En dan komt hij daar die tempel binnen. Of eigenlijk in de voorhof. Daar staat hij. Hij hoort de koren zingen. Hoort die koren misschien zingen van de goddelozen die vergaan, Psalm 49. We hebben er vanmorgen van gezongen. Maar hij hoort ook iets anders zingen. dat God groot en goed is. Dat God barmhartig is. Dat God genadig is. Misschien wel, we zouden het vandaag zeggen, geloof zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Nou, daar kun je helemaal niet meer mee zingen. En toch wel, als je goed weet wat er gezongen wordt. Want heb je dat wel eens, we zingen dat zo dikwijls natuurlijk als wij een bruiloftsfeest hebben. Of Psalm 68 vers 10. Weet u wat het inhoudt? Dat God met zijn slagen komt. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Maar eigenlijk staat er iets van zijn slagen. En waarom slagen, moeite? Dat is om ons te brengen bij hem. Nou ja, dat hoort hij dan zingen. En hij ziet ook wat. Dan ziet hij hoe dat dier, dat lam, geslacht wordt. Dat onschuldige dier. En dat het vuur heet wordt. En dat dat lam op dat altaar gelegd wordt. En het verbrandt. Kijk eens goed, Asaf. Ziet u het? Dat lam, dat onschuldige lam, moet sterven. Dat onschuldige lam, zijn bloed vloeide. Weet u wie dat lam is? Waar dat heen wijst? Wijst dat niet naar de Zoon des mensen die komen zal? Wijst dat niet naar de Heer Jezus Christus die zijn offer gebracht heeft op Golgotha? En wij belijden het bij het heilige avondmaal. Daar ik anders de eeuwige dood moet sterven. Asaf. Jij moet eigenlijk op dat altaar liggen. Jij hebt die straf verdiend. Zoals elke zondaar dat verdiend heeft. Om eeuwig te branden in de toorn van God. Om eeuwig om te komen. Maar God is barmhartig en genadig. Die laat je leven. En weet u. Dan krijgt eigen gerechtigheid de doodsteek. Wat bedoel ik daarmee? Mijn vragen, mijn eisen krijgen de doodsteek. Ik heb niets meer in te brengen. Ik denk aan die gevangenen die zich met hand en tand verdedigden. Hij had het niet gedaan. En het werd steeds zwaarder voor hem. En hij probeerde met alle macht zichzelf te verdedigen en zich stand te houden in zijn onschuld. En toen kwam het moment. Het duurde lang. En hij brak. Hij brak. Wat gebeurde toen? Toen boog hij zijn hoofd. En zei, ik heb het gedaan. En ik heb wel zo iemand horen zeggen, dan valt er een last van je rug af. Wat ze met me doen, Henk, zegt hij, dat moeten ze maar weten. Maar ik moet het kwijt. Ik moet er van af. Nee. Zo was het eigenlijk bij Asaf, als God hem brengt in het licht en als God je bij de hand grijpt, dat is het werk van de Heilige Geest die je bij de hand neemt en je ogen daarvoor opent, dat je je eigen gerechtigheid de doodsteek krijgt. Dat je ziet wat je verdiend hebt. Dan kun je zingen. Geloof, zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Want dan heb ik niks meer verdiend. Dan sta ik hier met lege handen voor God. Als een schuldige zondaar die alles verknoeid heeft. Die geen rechten meer heeft. En zalig, geliefde, als we die plaats mogen innemen. Dat wij met lege handen voor God komen te staan. Dat we tegen onszelf moeten zeggen, hou maar op met je geredeneer tegenover God. En al die vragen, daar zul je nooit een antwoord op krijgen. Maar dit is het antwoord, dat God zelf in de bres gesprongen is. En dat hij zijn zoon gegeven heeft. En dat hij tot zonde gemaakt is. Dat moet je eens even indenken. Wat zonde in werkelijkheid is. Dat we tegen God rebelleren, dat wij ons doel missen. En dat God nu zelf die zonde op zich genomen heeft en tot zonde gemaakt is. Als Asaf dat ziet. Want hij zegt, gij hebt mijn rechterhand gevat. Jongens en meisjes, toen jullie nog jong waren, dan kwam er wel eens visite en dan zei je moeder, geef die man eens een hand. Nee, niet je linkerhand, maar je rechterhand. Waarom je rechterhand? Waarom doe je dat? Een linkerhand, dat kan toch niet? Maar je rechterhand, dat is de hand van je kracht. Daar heb je eigenlijk de meeste kracht in. Maar dat is ook de hand die je gebruikt om met de anderen de hand te geven en de gemeenschap te oefenen. Nou, God heeft een rechterhand en een linkerhand. Asaf stond eigenlijk aan de linkerhand. Toen hij zo redeneerde. Hij zakte weg. En jullie weten, jongens en meisjes, wat het betekent. Aan Gods rechterhand te komen of aan Gods linkerhand. Want straks, als die grote dag van de Heer Jezus zal komen, dan zullen we gescheiden worden. En degene die de Heer mogen kennen, die zullen aan de rechterhand van hem komen. En die hem niet kennen, die zullen aan de linkerhand komen. En dan zal hij zeggen, gaat weg van mij, ik heb u nooit gekend. Dan ga je voor eeuwig verloren. Gemeente, God geeft ook uit die twee handen. In welke hand krijgt u het? Uit zijn rechterhand of uit zijn linkerhand? De rechterhand is de hand van zijn genade. Is de hand van zijn verzoening. Is de hand die hij reikt naar arme zondaren. Geef de Heere de hand en kom tot zijn heiligdom. En hij zal u leiden en hij zal u alles schenken uit die genadehand. Dat is de hand van de vrede. En alles wat er uit die hand komt, dat is ten zegen voor u. Maar uit die linkerhand, wat komt daaruit? Ja, dat is eigenlijk zoals degene die wel de gaven van God willen hebben. Natuurlijk, misschien woonde er in de straat van Asaf wel een man die ging netjes naar de kerk. Maar ja, meer deed hij niet. Hij zat er alleen maar. En hij bad tot God. En hij vroeg of hij slagen mocht, of hij die baan mocht krijgen. En of hij succes mocht hebben. Hij kreeg het allemaal. Maar had verder niks nodig van God. Alleen maar wat hij in de natuur nodig had, dat vroeg hij aan God. En hij kreeg het van God. En God gaf het. Zo is de hele wereld eigenlijk. Want als u rondom hem heen krijgt. Kijk, ik heb het vanmorgen nog gezegd. Als ik brood bij de bakker haal en ik bid ervoor. Dan zeggen een ander, ja, ik heb het ook bij die bakker gehaald. En ik bid er niet voor en ik eet het toch. En het doet mij net zoveel als jou. En daarom, geliefde, uit welke hand krijgt u zijn gave? Uit zijn rechter of uit zijn linkerhand? Dat de Heere het eigenlijk maar zegt, hier heb je het. En ze worden vet gemaakt voor de dag der slachting. Bent u daar niet bang voor? Maar als u het uit die hand die God Asaf geeft. Want hij kwam er zelf niet uit, maar het is God zelf die hem bij de hand neemt. Zoals je iemand die, een jongen die wat dwars is. En de meester zegt, ik weet er eigenlijk geen raad mee wat ik met die jongen doen moet. Gaat die meester naar zijn bank en die zegt, joh, kom jij eens mee. En die neemt hem bij de hand. En die neemt hem even apart, alleen. En dan praat hij met liefdevolle woorden. En dan vertelt die jongen wat je nu doet. Daar doe je mensen zo verdriet mee. Ik zou toch graag willen dat je het anders deed. En dan raakt het die jongen. Begrijp je? Zo doet God nou. En zo wil God ook vanavond u bij de hand nemen. En hij wil het u leiden. Want zo staat het ook in onze tekst. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad. God heeft zijn hand uitgestrekt. En hij zal leiden. Naar een vast patroon. Naar zijn raad. En die raad van God. Daar is veel van verborgen. En dat doet God ook naar zijn wijs beleid. Gods raad. Is in het heiligdom. Gods weg is in het heiligdom. En we weten het niet. En Gods raad. We weten er is een geopenbaarde wil van God. Dat heeft hij in zijn woord ons gegeven. Daarin kunnen we God kennen en weten. Hoe God werkt en wat God allemaal doet. Maar er is ook een verborgen raad. Je houdt God verborgen, dat is wijsheid. Als vader en moeder vertel je ook niet alles aan je kinderen. Dat zou natuurlijk heel gek zijn. Dat doe je niet. Daar ben je wijs genoeg voor, om voor je kinderen dingen te verbergen. En als je wat groter wordt, dan zal ik je het wel vertellen. Maar zo doet God eigenlijk ook. Maar hij heeft zijn plan. Zijn raadsplan. Naar zijn eeuwig welbehagen. Wat hij uitgedacht heeft in de stilte van de eeuwigheid. Van eeuwigheid weet God dat. Hoe hij met zijn kinderen omgaat. Hoe hij met deze wereld omgaat. Alles staat in Gods raad beschreven. We lezen dat in het boek Openbaringen. Als Openbaringen 5, dat boek dat gesloten is. En dat apostel weende. Dat niemand waardig was dat boek te openen. En dat dan dat de leeuw uit Juda's stam. Die is waardig. Dat is de Heer Jezus Christus. Die alles in zijn hand heeft. En alles doet naar zijn welbehagen. Gods raad. En door eigen gerechtigheid zijn we het niet eens met de raad van God. Maar als Asaf bij de hand genomen wordt. Gij zult mij leiden door uw raad, Here. Niet wat ik wil en wat ik allemaal recht op heb, maar ik heb geen rechten. U zult mij leiden, u weet wat goed voor mij is. Naar uw raad. En waar is het dan veiliger? Om geleid te worden door God. Want hij weet wie we zijn en hij weet zijn vaste plan en hij weet ook de weg. Mij leiden door zijn raad. Niet mijn raad, maar zijn raad. En wat betekent dat heel persoonlijk in je leven? Als God gaat leiden in je leven, als je dat weten mag. Dan zijn, en natuurlijk, alles gebeurt in je leven naar de raad van God. Er gebeurt geen ding. Of God weet het. Niets is voor hem verborgen. Er bestaat geen toeval. Maar naar zijn raad, wat hier bedoeld wordt. Dat is de raad van God ten overstaan van de verlossing van zondaren. Van de verlossing ook van Asaf. God gaat zijn weg met Asaf. En we weten het niet waar de weg heen is. Hij gaat door de zee. Denk aan het volk Israël. Ze stonden daar voor die Rode Zee. Berg aan de zijkant, de vijanden achter zich. Zeg de kinderen Israëls dat ze voorttrekken. En dan moeten ze hun voeten in de zee zetten. Onbegrijpelijk. Wat gaat God toch een dwaze weg. Om zo die Israëlieten de dood als het ware in te jagen. Nee, het was het leven. Want God baande door de woeste baren een brede stroom en een pad. Zo leidt hij ook zijn kinderen. Door deze wereld. En ze zullen veilig naar de overkant komen. Dat betekent natuurlijk niet dat je niks zal overkomen. Je kan wel met een ongeluk weggenomen worden. Maar dan ben je aan de overkant. Dan ben je aan de Godskant. Dan ben je bij God. Dan ben je verlost. Maar God gaat zijn weg door de zee. Door onmogelijkheden heen. God zal leiden. Gemeente, wie wil er nu geleid worden door God? Ja, zegt iedereen. Ja, ik. Echt? Wilt u echt geleid worden door God? Heere, dat ik uw voetstappen mag drukken. Dat ik uw weg mag gaan. Leid mij in uw waarheid. Leer mij uw weg. Is dat de begeerte van uw hart? Of zegt u nog, voorlopig nog even niet, Heere, want ik wil mijn eigen weg gaan. God leidt Asaf. Hij zal me leiden door zijn raad. En daarna zal hij mij in heerlijkheid opnemen. Maar ik ben nog wel vergeten. Voor ik aan het laatste toekomt. Want het eerste. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Dicht bij de Heere te zijn. Dat was zijn begeerte. Toen hij daar in het licht geleid werd. En zag wie God was en wat God deed. En dat God zijn genade hem schonk. Daarbij dat offer. Dat hij zag, ik had er moeten sterven. Ik had er om moeten komen. Maar nu gaat er een ander voor mij. Wat een oneindige liefde. En nu zegt hij, ik wil altijd bij u zijn. Gedurig bij u zijn, Heere. Laat me alsjeblieft niet meer afdwalen. Maar dat ik nou gedurig bij u ben. Is dat ook de begeerte van uw hart? Dicht bij de Heere te zijn. Dicht bij de herder. Of niet? Of liefst maar zo ver mogelijk weg dan. Want dan kun je je eigen gang gaan. Maar als je dicht bij de Heere bent. Mijn moeder die bad. Heere, hou me alsjeblieft aan een kort touwtje. Heel dicht bij u. Ja, wij willen allemaal een lang touwtje zitten. Hè? Zo ver mogelijk bij de Heere vandaan. Dan kunnen we een beetje vrij. Dan kunnen we freewheelen. Dan kunnen we overal heen. Nee, dicht bij de Heere. Dan heb je nog wel eens een draai om je oren nodig. Dan heb je nog wel eens een terechtwijzing nodig. Van de Heer. Dan krijg je nog wel eens een klap. Een tegenslag in je leven. Maar van David zegt, dit is goed voor mij. Verdrukt te zijn geweest. Opdat ik aldus uw goddelijk recht zal leren. Wie u bent, Heer. Het was niet zo plezierig wat hij allemaal meemaakte. En toch, hij was er achteraf zo blij mee. Daarom zegt de dichter ook, zal dan gedurig bij u zijn. En nu komen we naar het laatste. Daarna, gij zult me leiden door uw raad. En daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. We leren het op de catechisatie. Rechtvaardigmaking, heiligmaking. En dan, jongens en meisjes, heerlijkmaking. Ja, dat is voor straks, als je naar de hemel gaat. Dan heb je geen zonde meer en dan doe je geen zonde meer en ben je volmaakt. En dan word je in heerlijkheid opgenomen. Maar, geliefde, dat rijtje wat jullie geleerd hebben over die heerlijkmaking, niet alleen dat laatste in de hemel, maar ook op de aarde. Want dat moet u eens even voorstellen. We zitten hier, hè. En stel u nou eens voor dat u nu de hemel binnenstapt. Dat u sterft en u stapt de hemel binnen. Bent u er klaar voor? We willen natuurlijk allemaal graag naar de hemel. Wie zou er nou niet naar de hemel willen? Maar bent u er klaar voor? Vraag het u zelf af. Ja, maar zegt u, dat kan toch in één ogenblik? God doet dat toch? Er zijn mensen die zijn gestorven, die zeiden, oh God, wees mij de zondaar genadig. En die deden hun ogen dicht en ze waren in de hemel. Ze waren in de heerlijkheid. Denk aan de moordenaar aan het kruis. Ja, natuurlijk. Die moordenaar aan het kruis, daar wordt veel over Daar hoor je nog wel eens een keer als hij ergens een evangelisatiegesprek. Ja, meneer, die moordenaar aan het kruis, die was ook zo in de hemel. Dus zal mijn mijn ook wel aflopen. Daar kan ik er ook nog wel bij. Ja, denkt u. Hebt u wel eens goed die geschiedenis gelezen, gemeente? Dan lees ik die geschiedenis, als u het echt biddend leest, niet met droge tranen. Dan lopen de tranen over je gezicht. Want weet je, dat daar die man hing, naast de Heer Jezus. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn, heeft hij gehoord. Dan hoort hij de worsteling van de Heer Jezus. Als het donker is. En hij hoort de Heer Jezus zuchten. En roepen. Mijn God, waarom heb je mij verlaten? En die man zal ook wel pijn gehad hebben. En dan nog dit erbij. Die man naast me heeft gezegd dat ik in zijn koninkrijk zal ingaan. Maar hoort nu eens. Wat hij nu zegt, van God verlaten. Hoe kan het? Wat zal de duivel hem bestreden hebben? Wat zal die man geworsteld hebben ook aan... Het is geen innerkunde, gemeente. Maar het was Gods raad. Waarom? Waarom moest hij dat aanhoren? Dat God hem leidde langs deze weg. En dat hij onderworpen was. En dat hij leerde ook te sterven in zijn eigen leven. Sterven aan de zonde, de wereld en je eigen ik. Want dat is heerlijkmaking. Heiligmaking, dat is de zonde af te sterven. En het beeld van Christus te vertonen. En wat zien we in deze moordenaar? Hij zwijgt. Hij hangt stil aan het kruis. Wat zou u gedaan hebben, gemeente? Hoe zou u daar gehangen hebben? Wees eens eerlijk. Is dat nou die Jezus van Nazareth? Hij het toch belooft. En nu, mijn God, waarom heb je mij verlaten? En dan het verlossende woord. Het is volbracht. Wat zal er dan in zijn ziel gestroomd zijn? En dan mag hij ook naar de hemel. Met mij. In het paradijs zijn. Leiden door uw raad. Want we zeggen het wel heel gemakkelijk. Wij moeten sterven eer dat we sterven. Maar God maakt ons ook gereed om naar de hemel te gaan. Voor mij en voor u. Als u naar de hemel gaat. Ik hoop dat u er allemaal komt. Dat ik u daar mag ontmoeten. Op de stranden van de eeuwigheid. Dat zou toch een groot wonder zijn. Gemeente. We zijn allemaal op reis naar die grote eeuwigheid. Wat is er nou belangrijker in het leven? Om in hem geborgen te zijn toch. En wat een wonder als dat zo in uw leven mag zijn. Geleiden door uw raad. Gods tijd. Zijn tijd. Rijp gemaakt. Voor de hemel. Want God maakt zijn kinderen rijp om naar de hemel te gaan. Ik denk aan die vader. Die stond met zijn zoon in de boomgaard. En die jongen, kijk eens goed. Zie die peer daar hangen. Die appel daar. Wat gebeurt er als die vrucht rijp is? Dan valt hij van de boom op de grond. Jongen, dat is Gods tijd. Als ik rijp ben, zal hij mij van deze aarde wegnemen. En het rijpingsproces is er. Want diep in zijn hart, en dat zei hij ook tegen zijn zoon, is er een diep verlangen. Wanneer komt die dag? Dat ik eeuwig bij u wezen mag, uw aanschijn geprezen. Geliefde, leeft dat ook in uw hart. Is er wel eens een verlangen? Is er echt wel eens een verlangen om heen te gaan? Waarom? Om van de miserie af te zijn? Misschien hebben we wel een pijnlijk lichaam. Nee, om nooit meer te zondigen. Om nooit meer te steunen op je eigen gerechtigheid. Maar in zijn armen te zijn en mijn leven aan hem over te geven. En in hem geborgen te zijn. En dat ik dat beeld van Christus ga vertonen. O Zoon, dat zullen we straks bidden. Maak ons uw beeld gelijk. En daarna opnemen in uw heerlijkheid. Niet zijn hemel, maar Gods heerlijkheid. En wat is Gods heerlijkheid? Gemeente, wat is nou... Vroeger had je wel eens een kasteel, dan noemen ze de heerlijkheid van die Heer. Dat was een prachtige plantsoen eromheen en boomgaarden en een kasteel. Dat noemden ze de heerlijkheid. Nou, dat waren al die goederen van deze graaf of deze burgheer. Dat was een heerlijkheid. Het was ook een heerlijkheid. Dat is de heerlijkheid van het aardse. Zo kan de heerlijkheid van de aarde ons toe schitteren en mooi zijn. Maar uw heerlijkheid, dat is Gods heerlijkheid. Daar gaat het over God en over zijn eer en zijn heerlijkheid. Dat betekent ook de plaats waar God geëerd wordt, gediend wordt. Waar er niets meer tussen zit van de mens, de zondige mens. Natuurlijk zullen daar mensen zijn, maar ze zullen gewassen en gereinigd zijn in het bloed van het lam. En ze zullen dat kleed, dat reine kleed ontvangen, zuiver, heilig. En dan wordt het een heerlijkheid. En die heerlijkheid, dat gaat over de eer van God. En geliefde, als God met zijn geest in je hart werkt, dan is dat eerste bij de vernieuwing, bij de bekering, het eerste waar het om gaat. De eer van God. Want als God je ogen opent en je gaat zien waar je staat, wie je bent, en je de leegheid van deze wereld laat zien, en dan laat God zien dat je hem de eer niet gegeven hebt. En door de liefde die God in je hart uitstort, voel je de pijn daarvan. Ik heb God verdriet gedaan. Daarom schrijft ook Wisse, wordt het hart vervuld met droefheid. Een droefheid naar God die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Nu, dan gaat het om de eer en de heerlijkheid van God. En daar begint het mee. En daar eindigt het tot ons in alle eeuwigheid mee. Opnemen in uw heerlijkheid. Ze kunnen zichzelf niet daar brengen. Maar God neemt ze op. Zoals Henoch. Hij was niet meer. De man die zo in deze wereld ook leefde. Met een gezin, met kinderen, met alle zorgen en alle moeite. Maar hij wandelde met God. En toen was het ogenblik daar. En hij was niet meer. Hij was in de eeuwige heerlijkheid. Zal dat ook van u gelden, gemeente? Bij die God, jongens en meisjes, zouden jullie naar de hemel willen? Ja, natuurlijk, zegt u. Zeg je, ja, natuurlijk, daar wil ik naartoe. Maar zou je altijd God willen loven en prijzen? God de eer geven die hem toekomt. Nooit meer iets van jezelf te zijn, maar eeuwig voor God te zijn. Zou u dat willen? Als je werkelijk God lief hebt, dan wil je dat. En dan zal je er ook komen. Echt waar. Dan zul je niet achterblijven. Dan zal ook het moment in je leven aanbreken. Dat je daar zal komen. Waar geen inwoner zal zeggen, ik ben ziek. En daar zullen ze vergeving van alle ongerechtigheid en van de zonde hebben. Daar is het eeuwige leven. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Heren, we zeggen uw grote naam. Dank dat gij ook vanavond met alle gebrek, heren, want hoe kunnen wij het vertolken, dat gij uw hand uitsteekt en uitgestoken hebt naar ons allen, klein en groot. En dat u tegen ons gezegd hebt, laat u leiden. Ik wil je leiden door mijn raad. Ik wil je brengen in mijn heiligdom, in de gemeenschap met u. O Heere, we weten dat wij u nooit zullen zoeken. Dat wij in gemeenschap met de vorst der duisternis het kwaad zoeken. En Heere, ook na ontvangen genade kunnen we zo met onszelf bezig zijn. In onze eigen gerechtigheid. Bekeer ons, Heere, opdat wij mogen komen met de handen tot u uitgestrekt. Zoals de tollenaar zijn handen op de borst sloeg. O God, wees mij zondaar genadig. Deze ging naar huis gerechtvaardigd, meer dan die. Trouwe God, zou u het willen geven? Zou u aan deze gemeente willen gedenken? In uw genade. Gedenk ook dominee Prozé. Met zijn gezin, heren, die hier mogen dienen. U kent ze. Wil hem de kracht en de wijsheid geven, ook weer in het nieuwe seizoen wat aanbreekt. Wilt u ook de kerkenraad nabij zijn? Als de huisbezoeken weer beginnen en het winterwerk, geef de mannen en broeders kracht en wijsheid en liefde. Heren, om de arbeid in de wijngaard te doen. En dat ze het niet al zuchtende doen, maar dat zij het met blijmoedigheid mogen doen. Gedenk ook broeder Kievit met zijn vrouw die hier ook is. Heren, u hebt zijn leven weer gespaard en gedragen. En dat hij nog dienstbaar mag zijn in uw wijngaard. Om de deugden des Heren te verkondigen. Heren, wilt u ons allen gedenken. Bewaar ons, ook weer in de week die voor ons ligt. Help ons in het werk. Zegen ons, Heren. Geef dat we uw naam niet verloochenen. Maar dat we mogen wandelen in de vreze van uw heilige naam. Heren, opdat de wereld het mogen zien. Niet dat wij eigen gerechtig zijn dan. Dat de wereld overtuigd mag worden. Dat wij iets mogen bezitten wat ze missen. Heren, zegen ons zo alle tezamen. Vergeef al onze zonden. En zie ons aan in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. We zingen tot op Psalm 60, het zevende vers. Geef gij ons hulp in tegeneen, bij u is raad, bij u alleen. Het is vruchteloos waar men zich mee vlijt, want mensenheil is ijdelheid. Psalm 60, vers 7. eindigen we met de bede uit de avondzangen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, aan uw troost ons neer. Drieënig God, u zij al de eer. Amen.